Eerste Petrusbrief, hoofdstuk 3. Waar staat in vers 13? En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, lijdt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook henen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte en de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Tot zover. Ik denk dat dit een wat ongebruikelijk schriftgedeelte is om te bespreken in een gewone of zelfs in een ongewone bijeenkomst zoals deze. Maar toch is het een belangrijk schriftgedeelte. Er bestaat heel wat misverstand over, dat ben ik me wel bewust. Maar aan de andere kant hoef ik me daar ook niet al te veel van aan te trekken, lijkt mij. Want het is zo dat dit schriftgedeelte maar één gedachte naar voren brengt. En die kan ik vrij snel samenvatten. De gedachte die in dit gedeelte naar voren komt, en eigenlijk in de beide brieven van de apostel Petrus naar voren komt, is dat wij in dit leven als gelovigen lijden om verschillende redenen, die ook allemaal wel genoemd worden. Maar hoe dan ook, we hoeven ons daardoor niet ter neer te laten slaan, want het is zo dat wij een hoop hebben op betere dingen. Wij verwachten namelijk de opstanding der doden, want daar gaat het om. En dat is wat in deze schriftplaatsen zo vaak gezegd wordt. Er wordt gekeken naar de toekomst. Het is dezelfde gedachte als die de apostel Paulus met andere woorden zo dikwijls naar voren brengt. Wanneer hij bijvoorbeeld zegt dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat is dan uiteraard straks wanneer Christus en daarom ook wij met Christus verheerlijkt zullen worden. Diezelfde gedachte is de gedachte waar de apostel Petrus mee leeft en mee heeft moeten leren leven, om het dan maar eens zo te zeggen. Want het is algemeen bekend dat de apostel Petrus verwachtte, aanvankelijk althans, dat de Heer Jezus zeer spoedig zou wederkomen. En hij verwachtte dat de positie van Christus in de hemel nu inderdaad van tijdelijke aard zou zijn. En dat is inderdaad terecht natuurlijk. Alleen hij verwachtte dat het inderdaad een zeer korte tijd zou zijn. En dat blijkt dan achteraf dan toch wat anders uit te vallen. Maar in ieder geval, de apostel heeft deze waarheden moeten leren, dat wij in deze tegenwoordige wereld lijden en in het algemeen gesproken niet bij ons leven hier op aarde nog verheerlijkt zullen worden. Want die verheerlijking van ons zal pas plaatsvinden gelijktijdig met de verheerlijking van Christus. Het is bepaald niet zo dat onze verheerlijking afhankelijk is van het moment waarop wij lichamelijk sterven en dus deze zienlijke wereld verlaten. Dat zou niet kunnen. Onze verheerlijking is afhankelijk van de verheerlijking van Christus. En we weten dat wanneer Hij zal geopenbaard worden, wij zullen zijn gelijk Hij is. Dat is wat de apostel Johannes naar voren brengt. Wij wachten dus inderdaad op de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En het blijft een waarheid dat wij als gelovigen niet uitzien naar ons graf. Omdat we dan verheerlijkt zouden worden, wel nee, wij zien uit naar de verheerlijking van Christus. Onze zalige hoop is de hoop dat de Heer Jezus zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Ons burgerschap is in de hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten. Dat is onze hoop. Onze hoop is niet dat we ooit nog eens zalig zullen sterven of iets dergelijks. Onze hoop is dat Christus verheerlijkt zal worden. We weten dat wij dan, en niet eerder dan dat, maar dat wij dan met hem verheerlijkt zullen worden. En verder is het zo dat de apostel dan in dit schriftgedeelte ook uitdrukkelijk naar voren brengt dat de Heer Jezus ook zelf, toen hij hier op aarde was, in het vlees geleden heeft. Dat staat in vers 18 van hoofdstuk 3. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dan staat er eentje verder. Die wel is gedood in het vlees. Dat wil zeggen, hij leed in deze wereld. Strikt genomen was hij daar ook voor gekomen. Maar het gaat nou alleen maar om deze waarheid. Dat hij leed in deze wereld. Dat hij verdrukkingen leed. Dat hij vervolgd werd. Dat hij buitengeworpen werd. Buiten de synagoge en zelfs buiten de Joodse samenleving. Maar, en dat het zelfs gevolgd werd door zijn definitieve verwerping, door zijn kruisiging en de definitieve afwijzing door Israël van de Heer Jezus. En hij is dus gestorven in deze wereld en hij heeft vervolgens deze zienlijke wereld inderdaad verlaten. En tot op vandaag aan de dag is hij in deze zienlijke wereld niet verheerlijkt. Hij is nog steeds buiten de legerplaats. Maar tegelijkertijd in het binnenste heiligdom. Dat is wat dit schriftgedeelte zeer duidelijk naar voren brengt. Ik bedoel, daar kan geen twijfel aan bestaan. Er staat in vers 22, het laatste vers van dit hoofdstuk, over de Heer Jezus, dat hij is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. En je zou zweren dat de apostel Petrus de brief aan de Hebreeën gelezen heeft. Hè? Want dat is precies de waarheid uit Hebreeën hoofdstuk 1. De Heer Jezus is gezeten ter rechterhand Gods, opgevaren ten hemel immers, en de machten en krachten zijn hem onderdanig gemaakt. En deze uitspraak draagt duidelijk de sporen van dat de apostel Petrus inderdaad geleerd heeft van de apostel Paulus. En dat is wat Petrus dan ook aan het eind van zijn laatste brief schrijft. Dat we er goed aan doen om ons te bezinnen op dat wat de apostel Paulus in al zijn brieven geschreven heeft. En wat Paulus in de brieven schreef, was simpelweg dat de Heer Jezus is opgevaren ten hemel, dat hij zit aan de rechterhand Gods, dat alle engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde, en dat hij ten andere malen vervolgens zal verschijnen. Maar dat laat dan nog even op zich wachten, want dat duurt zeker 2 dagen. En een dag is nou eenmaal als 1000 jaar, dus vanuit de positie van de apostel Petrus duurt dat nogal even. En ik zeg dat zo, 2 dagen en een dag is als 1000 jaar, maar dat staat er allemaal keurig bij in 2 Petrus 3. Dus ik haal het niet zomaar wild aan, ik zeg het er maar even bij. Het staat daar allemaal zo echt netjes achter elkaar in die brief zo geschreven. Dat is de gedachte die de apostel naar voren brengt. En hier in dit gedeelte van 1 Petrus 3 spreekt hij dan ook over het lijden wat elke christen in deze wereld ondergaat. Hij is niet meer dan zijn meester, de slaaf is niet meer dan zijn heer, een gelovige is niet meer dan degene in wie hij gelooft. En de Heer Jezus leed in deze wereld en draagt nog steeds smaadheid in deze wereld, zegt Hebreeën 13. En dus is dat het lot ook van de gelovigen in deze wereld. En als u zegt, maar er zijn uitzonderingen, zeg ik ja, inderdaad. En u weet hoe het zit met uitzonderingen, die bevestigen nog altijd bepaalde regels.
He, want regels zijn er echt, hoor. Dus wat de apostel naar voren brengt, is dat de gelovige leidt. Dat hij vervolgd wordt, dat hij geen plaats heeft in deze wereld. En om de eenvoudige reden dat hij nou eenmaal een nieuwe schepping is en dat hij een hemelse erfenis heeft. Dat schrijft hij 2 bladzijden eerder of 3 bladzijden eerder in de aanhef van deze brief. Dat is hoofdstuk 1 vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zie, er is een levende hoop. Die is tot stand gekomen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En het leidt tot, vers 4, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Het moet dus duidelijk zijn dat de apostel Petrus wel degelijk spreekt ook over gemeentelijke waarheden. Hij heeft het over de verdrukking van de gelovigen in deze wereld, over het feit dat hij een erfenis heeft die in de hemel is, en bovendien, hoofdstuk 3 vers 22 zegt, dat hij is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel enzovoorts. Het is dus duidelijk dat hoe we de brief van de apostel Petrus ook plaatsen, in ieder geval spreekt hij over de tegenwoordige positie van de gemeente, waarvan hij overigens zelf deel uitmaakte. Dat zeg ik dan maar even vanwege de vele misverstanden die er ook over deze brief bestaan. Maar hoe dan ook, ik keer maar terug tot het vers waarmee ik begonnen ben te lezen. Daar wordt gezegd, vers 13, en wie is het die u kwaad doen zal indien gij navolgers zijt van het goede? Dat is een variant op de uitspraak van de apostel Paulus in Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Indien wij navolgers zijn van het goede, wel wie zal ons kwaad kunnen doen? Zie, dan worden we onaantastbaar. Dat was in principe voor de Heer Jezus ook zo. In wezen kon niemand hem kwaad doen. En het lijden wat hij uiteindelijk dan toch wel degelijk lichamelijk ook onderging, was een lijden wat hij zichzelf heel bewust verkozen had, omdat hij wist dat dat de weg was die zijn hemelse Vader voor hem bestemd had. Dat moet een duidelijke zaak zijn. Hij verkoos dat zelf. Hij zegt, niemand heeft macht om mij het leven af te nemen. Hij zegt, maar de Zoon des Mens heeft macht om het af te leggen en het weer op te nemen. Van die kant bezien werd hij dan ook niet vermoord, maar hij gaf zijn leven, zo staat het er ook, niet zijn leven werd hem ontstolen, maar hij gaf zijn leven tot een losprijs, tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. En dat was de bedoeling, een weg die hij zelf koos. Want men kon hem in wezen geen kwaad doen. En precies datzelfde geldt voor ons ook. Want de uiteindelijke reden waarom men hem, zowel als ons, geen kwaad kan doen, is omdat wij eeuwig, onzienlijk, onvergankelijk, onverwelkelijk, onverderfelijk leven ontvangen hebben. En dat is onaantastbaar door wat voor zienlijke dingen ook. En dan ben ik weer in Romeinen 8 terecht. Ik denk dat Petrus de Romeinenbrief ook gelezen heeft, hè? Ja. Waarin de apostel Paulus immers zegt dat hij ervan verzekerd is dat er niets is, en hij noemt een paar dingen op, hè, dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. We zijn onaantastbaar geworden. We hebben het eeuwige leven ontvangen, hetgeen onverwelkelijk is. Dus wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? En dan zegt vers 14, maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Met andere woorden, natuurlijk, gelovigen worden vervolgd om der gerechtigheid wil. Vanwege hun geloof. Want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid immers. Dus gelovigen worden vervolgd of lijden vanwege hun geloof. Maar er staat, zo zijt gij zalig. Het is niet God die ons dat aandoet. Het is niet God die ons vervolgt. En het lijden van de gelovigen is dan ook niet een straf die God ons geeft of iets dergelijks. Dat wordt allemaal wel eens beweerd, maar dat is allemaal onzin. Wij zijn zalig, staat er. Indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En in een andere schriftplaats schrijft de apostel Paulus, als het gebeurt, blijkt het dat je een zoon bent. Dat je erkend wordt. Dat het de moeite waard is om je te vervolgen. Wees er maar trots op. Betekent dat je verantwoordelijkheid draagt. Dat is Hebreeën. He? Dus indien gij ook lijdt om de gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig en vreest niet uit vrezen van hen en word niet ontroerd, dat wil zeggen, word niet bewogen, laat je niet van je stuk brengen. Hè? Blijf standvastig, hè? Blijf staande, maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid, ondanks dat lijden en ondanks tegenstand, ondanks vervolging, zijt altijd bereid tot verantwoording aan het ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Dat zijn geweldige woorden. Er staat niet dat de apostel zegt van dat we de plicht hebben om erop uit te trekken, om te pas en te onpas over geestelijke dingen te spreken. Dat zegt hij niet. En dat hoef ik dus ook niet te bespreken in dergelijke uitlating, want die komt hier niet voor. Wat hier gezegd wordt, zijt altijd bereid tot verantwoording. Dat wil zeggen, zijt bereid om antwoord te geven wanneer iemand het vraagt. Als iemand bij een gelovige komt om hem te vragen hoe dat zit met zijn geloof, wordt die gelovige geacht bereid te zijn, altijd staat er, om rekenschap af te leggen van de hoop die in hem is. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat inderdaad mensen komen bij gelovigen en hen vragen of ze niet eens verantwoording willen afleggen van de hoop die in hen is. Zelfs als een gelovige het helemaal niet zoekt om erop uit te gaan, zal blijken dat de mensen bij hem komen om hem te vragen van wat hij nou eigenlijk gelooft en hoe het nou eigenlijk zit. En wat de apostel dan zegt, trek je er maar niks van aan, trek je niks aan van vervolging, niks van lijden. Zelfs niet als je ter verantwoording zou worden geroepen voor een rechtbank of zo. Wat de apostel natuurlijk meerdere malen is overkomen. Hij zegt, zijt altijd bereid, vrees niet voor al die mensen, zijt altijd bereid rekenschap af te leggen van de hoop die in u is. Heb je hem? Niet rekenschap af te leggen van het geloof wat gij hebt, maar van de hoop die in u is. Want het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Als je geloof hebt, dan heb je hoop. Hoop voor de toekomst, hoop voor een leven na dit leven uiteraard. Toekomstverwachting. Een hoop, een zalige hoop, zegt apostel Paulus. Een hoop op de toekomst des Heeren. Een hoop op het moment waarop de Heer zelf alsnog weer zal verschijnen in deze wereld. Om zijn koninkrijk ook hier op aarde te vestigen. Daar gaat het om. Dat is de hoop die wij hebben. Dat hij zal verschijnen. Dat de hemel, die al bijna 2000 jaar van koper lijkt, een hemel die al 2000 jaar gesloten is, zich weer zal openen. Ja, dat verwachten wij. Wat de Hebreeënbrief bijvoorbeeld zegt, is dat al die gelovigen uit het Oude Testament in hopen zijn zalig geworden. En dat ook wij in hopen zijn zalig geworden, maar dat is dan weer Romeinen. Wij zijn in hopen zalig geworden, wij wachten op de toekomst. Wij verwachten het niet van de Heer voor dit leven, maar voor een ander leven. En daar gaat het om. En als wij rekenschap afleggen, of als men ons rekenschap eist, dan is dat een rekenschap van de hoop die in ons is. En als u een gelovige tegenkomt die geen hoop heeft, dan zeg ik u, dan is hij geen gelovige. Wat hij dan gelooft kan me niet schelen, maar in Bijbelse norm is hij dan geen gelovige. Want wanneer we geloven in het woord van God, dan hebben we hoop voor de toekomst. Daar gaat het om. Niet op het heden, niet het bekende hier en nu, maar wij zien op een toekomst. Dus, zijt altijd bereid tot verantwoording van een iegelijk die uw rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Dat wil zeggen, niet agressief, maar gewoon van hoe het nou eenmaal is. En zo deed de apostel Paulus dat ook een keer. Hij zei een keer toen hij voor de rechtbank stond, ik word hier ondervraagd van de opstanding der doden. U ziet, het ging over zijn hoop die hij had. Ik word hier ondervraagd van de opstanding der doden, in alle zachtmoedigheid, zo van daar gaat het over vandaag. En toen kregen prompt al zijn tegenstanders ruzie. Daar was hij dan weer mooi vanaf, hè? Gewoon in alle zachtmoedigheid blijkt dat de tegenstanders het toch niet met elkaar eens zijn. Die krijgen vanzelf ruzie onder elkaar. Wij kunnen zachtmoedig zijn. Wij zijn onantastbaar, we hebben ook niks te verliezen. Wat we te verliezen hadden, dat hebben we verloren en dat moesten we ook verliezen. En daarna houden we niks over van die oude mens. Alleen de nieuwe mens houden we over, dat nieuwe leven. En dat is onaantastbaar. Dus laat verder maar zitten. In alle zachtmoedigheid staat er. En vrezen. Vrezen uiteraard niet voor die mensen. Maar vrezen voor de Heer uiteraard. De vrezen des Heren. Dat wil zeggen, wees ervan bewust. Dat als je getuigenis aflegt van de hoop die in je is. Dat de Heer zelf daar getuige van is. En daarbij tegenwoordig is. Dat we niet alleen praten tegenover de mensen die ons aanhoren. Maar dat we ook praten in de aanwezigheid van de Heer. En die er graag zijn amen op zou willen zeggen. Kort alle gelovigen zich dat bewust waren. En vandaar ook dat vers 16 erachteraan zegt, en hebt een goed geweten. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, hoe hij dat wist, dat weet ik ook niet, maar hij is goed op de hoogte, de apostel Petrus. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. En dat advies wat de apostel geeft is, zorg dat je geweten vrij is. Zorg dat je eerlijk bent tegenover iedereen. En als er dan wat is met je geweten, dan zul je er wat aan moeten doen. Je moet vrij staan tegenover de Heer en tegenover anderen. Zo vrij namelijk, dat wat zij ook van u lasteren, alsof u een kwaaddoener bent, zij moeten beschaamd komen te staan, omdat er nou eenmaal niks aan te merken valt in werkelijkheid. En dan weten we wel, ze komen niet hier beschaamd te staan, maar ze komen straks beschaamd te staan. He? Wat is het toch, waarom zijn gelovigen zich niet bewust van het feit dat wij zullen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus? Over hetgeen gedaan is in het lichaam, het zij goed en het zij kwaad. Die tijd die gaat niet maar zomaar vanzelf voorbij. We zijn niet ons eigen eigendom. We kunnen niet zomaar doen wat wij willen. Wij zijn fundamenteel als nieuwe scheppingen dienstknechten gemaakt van Christus. En hij is degene die dan ook verantwoording vraagt. Zo goed als de oude mens verantwoording moet afleggen voor de grote witte troon van God op de jongste dag, zo wordt de gelovige geacht verantwoording af te leggen als nieuwe schepping voor de rechterstoel van Christus. Een heel eenvoudige zaak. En daarom, wij kunnen ons niet te veel permitteren. We kunnen ons in ieder geval niet permitteren om de Bijbelse waarheden, de geestelijke dingen te verdraaien. Of om onze mond te houden wanneer er naar gevraagd wordt. Als niemand wat vraagt, kunt u zich wel permitteren uw mond te houden. Dat kan best wel wezen. Niet iedereen kan dat. Er zijn mensen die kunnen helemaal nooit hun mond houden, natuurlijk. Maar sommigen zijn speciaal geroepen om hun mond open te doen zodra anderen zwijgen. Dat is nu eenmaal zo. Maar het is niet zo dat je van elke gelovige moet verwachten dat waar hij komt, dat hij dan prompt over de geestelijke dingen begint te praten. Dat hoeft helemaal niet. Maar als het hem gevraagd wordt, moet hij het doen. Dat is mijn dilemma trouwens. Ik zoek dat ook niet, maar het wordt nu eenmaal gevraagd. En dan moet je wel. Tenminste, als je inderdaad bewust bent van de Heer. En als je leeft in de vreze des Heer, dan heb je geen keus. En dat is wat de apostel hier ook zegt. Als het gevraagd wordt, wees dan maar niet bang. Maar wees bewust dat de Heer met je is. En dat je bovendien ook, als je het verkeerd doet, verantwoording moet afleggen. Dus wees eerlijk. Hou je geweten rein. Zorg dat ze je daar niet op pakken kunnen. Want het blijkt te zijn dat degenen die de waarheid prediken, altijd worden aangevallen. Niet op wat zij zeggen, maar op wat zij doen. Op hun levenswandel. Vinden ze dit niet goed of vinden ze dat niet goed enzovoorts. Dat is altijd kritiek. Niet op de leer. Dat kan ook moeilijk natuurlijk. Als de Bijbelse waarheid is, dan is het in het algemeen zo dat er niks tegenin te brengen valt. En dat weet men dan ook maar al te goed. De tegenstand gaat dan op ander gebied. Maar vandaar dat de apostel zegt, heb een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Waarmee men vastgesteld is dat als iemand een goede wandel heeft in Christus, dat hij dan door anderen als kwaaddoener beschouwd wordt en dat hij dan gelasterd wordt. Een heel gewone zaak. En als u dat merkwaardig vindt, dan lezen we gewoon even door. Want er staat er, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Precies datzelfde is de geschiedenis van de Heer Jezus hier op aarde. De Heer Jezus die tot vandaag aan de dag genoemd wordt in veelvraat en een wijnzuiper. Iemand die omging met hoeren en tollenaren. En als je zelf lelijk denkt van anderen, dan kun je ervan denken wat je wil. Maar het was iemand, de Heer was iemand die wandelde in overeenstemming met de wil van God. In overeenstemming met het woord. Die simpel de wil van God volbracht. En wat hij ook deed, al deed hij de meest tegengestelde dingen, hij werd altijd gelasterd. Maar er staat hier, vers 17, het is beter dat gij weldoende leidt dan kwaaddoende. Dat is beter. Als je nou toch moet lijden, zorg dan dat je weldoende bent. Dat je met de goede dingen bezig bent. Of zoals een goed Nederlands gezegde zegt, doe wat je doen moet of doe wat je doen wilt. De mensen kletsen toch. Dus het is niet eens een specifiek geestelijke waarheid. Het gaat in de hele wereld op dat men gelasterd wordt. En hoe meer men jaloers is op iemand, hoe meer die iemand gelasterd wordt. Het is zo. Troost u daarmee. Er staat, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij was een van de meest vervolgde mensen die ooit geleefd heeft. En hij had geen enkel gebrek. Er was niks op hem aan te merken, op geen enkele manier. En hij leed en hij stierf. Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat wil zeggen, hij leed en hij werd verworpen in deze wereld, maar het had een positief doel. En God gebruikt ook dat mede ten goede voor degenen die hem lief hebben. Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. En wat is er dan met hem gebeurd? En u moet goed zien dat de Heer Jezus ons hier als voorbeeld wordt voorgehouden. Hij was een gelovige. Hij hield zich aan het woord van God. Hij handelde ook overeenkomstig daarmee. Hij leefde overeenkomstig dat woord van God. Maar dan staat er, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Eigenlijk moet het gewoon ook zijn. Hij is wel gedood in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. Naar het vlees is hij gestorven. Naar de geest is hij opgewekt. Dat wil zeggen, naar de oude mens gesproken ging er wel wat mis. Maar aan het eind van het verhaal blijkt dat het precies goed ging. Hij stierf naar het vlees, maar hij leeft naar de geest. Nou, daar gaat het om. Dat is het voorbeeld wat ons voorgehouden wordt. En dat dat inderdaad als voorbeeld bedoeld is, blijkt wel uit bijvoorbeeld hoofdstuk 2, vers 21. Waar staat, want hiertoe zijt gij geroepen, namelijk tot het lijden uit het voorgaande vers, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij zijn voetstappen zoudt volgen. Die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog in zijn mond gevonden enzovoorts. Maar hij heeft een voorbeeld nagelaten. Hij heeft geleden en daarom is dat ook onze weg als christenen nou eenmaal. De een wat meer dan de ander uiteraard, maar het principe is van toepassing. En vandaar dat de apostel dat onderwerp breed uit bespreekt en dat is hij nog steeds aan doen in hoofdstuk 3. En zegt dan, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij komt de wereld terug en zegt, onthoud dat. Denk aan Christus zelf. Hij heeft geleden, maar hij is wel gedood in het vlees. Maar hij is levend gemaakt door de geest. Want ook hij had niet zijn hoop voor dit leven op God gesteld, maar voor een toekomstig leven. En hij gaf zichzelf in de dood vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij gaf dit leven op om het andere ervoor in de plaats te krijgen. Dat is wat hier gezegd wordt. En dat is helemaal niet zo uniek. Want dat is de boodschap die altijd gepredikt werd. Deze tegenwoordige bedeling, maar ook in de voorgaande. Het is altijd dezelfde waarheid geweest. Dat wanneer men gelooft in het woord van God en dienovereenkomstig eventueel handelt, dat dat is tot redding. En dat men dan hoop heeft voor een nieuw leven, een nieuwe wereld, kortom een nieuwe schepping. Of met één woord opstanding. Want daar zag men dus naar uit. Dus van de Heer wordt gezegd, als voorbeeld voor ons, hij is wel gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Waarmee de apostel maar zeggen wil, dat het niet gaat om vleeselijke dingen, maar dat het gaat om geestelijke dingen. En nou hij het daar toch over heeft, haalt hij zijn meest geliefkoosde voorbeeld aan. Dat voorbeeld is namelijk dat van de zondvloed. Ik geloof dat hij wel drie keer hier in deze brieven spreekt over wat er gebeurde in de dagen van Noach. En dan wordt er gezegd, vers 19, in de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Nou, is het zo dat er zelfs boeken geschreven zijn alleen over dit ene vers. Dat is nou net het probleem, je moet nooit over één vers praten. Als je over één vers praat, kun je ervan maken wat je wilt. Kun je het elke betekenis meegeven die je wilt. Ben je vrij om te kiezen. Maar we hebben geen keus. En daarom het meest, maar ik weet wel dat het een vers is waar een verhitte discussie over bestaat, maar daar heb ik helemaal geen boodschap aan in die discussie. Het is echt wel duidelijk in het verband waarin het genoemd wordt. Je moet zien, er wordt hier in al deze hoofdstukken gesproken over het lijden van de gelovigen. En dat hij in dat lijden een uitzicht heeft op de heerlijkheid die hem geopenbaard zal worden later. En dan leg ik daarnaast nog even diezelfde gedachtegang in de Hebreeënbrief, dat al die gelovigen gestorven zijn. Ze hebben de belofte niet verkregen. Ze zijn gestorven, maar ze zien uit naar een opstanding. En dat is precies wat de apostel Petrus hier ook aanhaalt. Precies dezelfde waarheid. Met wat andere woorden, want hij kan het natuurlijk niet maken om de brieven van Paulus gewoon over te schrijven. Maar daarom schrijft hij wel dezelfde waarheden in principe. Al zijn zijn brieven dan veel korter en bespreekt hij veel minder onderwerpen. Maar de waarheid is wel hetzelfde. Die waarheid is dat de Heere Jezus in geest gepredikt heeft. Er staat in de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. U moet goed vasthouden, het volgende vers zegt hij stierf naar het vlees, maar hij is opgewekt in de geest. En in die geest heeft hij ook geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. Ja, niet het evangelie, want dat staat er in principe niet. Maar er staat gewoon alleen maar gepredikt. En meer mag je van het woord dus niet maken. Maar de betekenis is echt duidelijk, want de gedachte is, wordt uitgedrukt in het volgende vers, namelijk vers 20. Die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwacht in de dagen van Noach. En waar de apostel dus over spreekt, is over die ongelovigen die op de aarde leefden in de dagen van Noach, de dagen uiteraard van voor de zondvloed. En de hele gedachte die hier naar voren komt is een eenvoudige, namelijk dat zij, dat die mensen die toen leefden, die ongehoorzamen, dat aan hen wel degelijk gepredikt is. Ja, u moet goed begrijpen. Er staat, hij heeft gepredikt aan hen die in de gevangenis zijn. Niet aan hen die in de gevangenis waren, maar hen die in de gevangenis zijn. En in ieder geval is het zo dat het woord gevangenis hier gebruikt wordt voor het dodenrijk. En het dodenrijk zit nou eenmaal vol met geesten. Wat in het dodenrijk is, dat heet geen ziel, maar wat, of mens of hoe dan ook, maar in het dodenrijk zijn geesten. En het punt is dat er zoveel mensen in de loop der duizenden jaren, maar Petrus heeft het alleen over de 1500 jaar van voor de zondvloed, dat er zoveel mensen in de loop der jaren gestorven zijn. Maar aan die mensen is wel degelijk ooit gepredikt. En wanneer we praten over de mensen die leefden in de dagen van Noach, dan staat vast dat aan hen de boodschap gepredikt is tot verlossing. Ik wil niet zeggen meteen het evangelie, want daar moet ik even een paar versen mee wachten. Maar er is aan hen gepredikt. En het is merkwaardig dat dat woord prediken daar is precies hetzelfde woord als wat elders gebruikt wordt. Ik moet even kijken waar dat precies was. Dat is in 2 Petrus 2 vers 5, waar gezegd wordt dat God de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft. U ziet, het is een geliefkoosd onderwerp van de apostel Petrus. Hier heeft hij het weer over Noach en zijn achttal. En hij zegt, Noach was de prediker der gerechtigheid. Als wij aan Noach denken, denken we dat was die man die boot bouwde. He? Maar hij was de man die predikte. En het woord prediker hier is verwant aan het woord prediken in 1 Petrus 3... vers 19, waar gezegd wordt dat aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt geworden is. En het punt is dat ooit de boodschap tot redding gepredikt werd aan degenen die leefden in de dagen van Noach. Zij hadden gered kunnen worden. Er is altijd een boodschap tot redding geweest. En het is dezelfde apostel Petrus die zegt dat de boodschap die ooit maar geklonken heeft, en wanneer hij ook klonk, een boodschap was van de geest. Dat is zijn gedachtegang. En daarom zegt hij ook in de welke hij gepredikt heeft. Want dan blader ik even terug naar het eerste hoofdstuk van deze brief, waar we die bekende verzen vinden Waar staat dat de profeten... Nou, laat ik me lezen vers 10 van hoofdstuk 1. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende. En dan lees ik verder vers 12. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf, die profeten dienden niet zichzelf, niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezond is, enzovoorts. En hier wordt dus meerdere malen gezegd dat de boodschap die gepredikt wordt weliswaar door profeten en later door apostelen, enzovoorts, maar dat het een boodschap is die volgens vers 12 gepredikt wordt door de Heilige Geest. Maar volgens vers 11 wordt er gezegd dat de profeten in der tijd al spraken door de werking van de geest van Christus die in hen was. Het staat er echt, ik kan het ook niet helpen. De geest van Christus was in de profeten. En daarom spraken de profeten over Christus. En daar komt de apostel gewoon op terug, want u ziet, dit staat helemaal in het begin van zijn brief. Dat is een uitgangspunt van zijn brief. En nu is het zo dat in 1 Petrus 3 de apostel daarop terugkomt en zegt dat Christus in de geest gepredikt heeft aan hen die inmiddels overleden zijn en dus geesten zijn en zich in de dodenrijk bevinden. Dat is alles. De boodschap werd gepredikt aan hen toen zij leefden. Door Christus. In de geest. Dat staat er, in de geest van Christus in hoofdstuk 1. Dus het moet een duidelijke zaak zijn. Het was niet de Heer Jezus zelf die op aarde kwam in het vlees en tot hen predikte. Maar het was wel dezelfde Heer die als geest woonde in de profeten, via welke hij sprak tot de wereldbevolking van die dagen. Dat is wat er staat. In ieder geval staat dat in hoofdstuk 1. Dat de geest van Christus sprak via de profeten. Nou, de apostel Petrus komt er hierop terug in hoofdstuk 3. In de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Ze zijn nu in de gevangenis. Ze zijn nog steeds in de gevangenis. Ze wachten op de jongste dag. Dat is een eenvoudige zaak. Maar er is voordat het zover was aan hen gepredikt. En de apostel herhaalt dat ook feitelijk in vers 5 van het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4... Waar hij zegt, de welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden. De gedachte is eenvoudig genoeg. Het evangelie werd niet alleen gepredikt. Wordt niet alleen gepredikt in de dagen waarin het koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden, maar het is de eeuwen door, al 6000 jaar lang inmiddels, gepredikt aan de mensheid. Want als de Heer komt, komt hij om te oordelen niet alleen degenen die op de aarde wonen, niet alleen de levenden, maar ook de doden. En dat is de reden waarom ook aan de doden het evangelie verkondigd werd. En begrijpt u me nou goed, wat ik dus heel eenvoudig onder woorden probeer te brengen, is dat die mensen die nu dood zijn en zich bevinden in het doodrijk en wachten tot de jongste dag waarop de Heer komt om met name dan de doden te oordelen, dat aan hen, toen zij nog leefden, het evangelie gepredikt is. En in ieder geval gebeurde dat aan hen die leefden in de dagen van Noach, want Noach was die prediker der gerechtigheid. En de geest van Christus was in Noach en getuigde tot de wereldbevolking om hem heen, zal ik maar zeggen, dat er oordeel zou komen, maar dat er ook redding was. En daarom staat er in vers 6 van hoofdstuk 4, want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd. Dat wil zeggen, aan hen die nu dood zijn. Want God oordeelt deze doden ook. En daarom is het van belang dat ze van tevoren de boodschap gehoord hebben, uiteraard tijdens hun leven. Het is helemaal geen moeilijke gedachte. Men heeft er wat moeilijks van gemaakt. Doordat men de schriftplaatsen hieruit het boek trekt. En ze losmaakt tot bij wijze van spreken een titel van een boek dan. En ze dan gaat bespreken. Dan kom je er nooit meer uit. De eenvoudige gedachte is dat wij leven hier op aarde. In lijden. Dat het leven eindig is. verwelkelijk is. We moeten het ooit afleggen, maar de boodschap wordt gepredikt, namelijk de boodschap met betrekking tot een eeuwig leven na dit leven. En daarom, de dood is niet het einde van alle hoop die de mens heeft, al denkt de wereld dat misschien, want integendeel, de Heer zal ook de doden oordelen. Ja, het is een voor ons hopelijk zeer bekende gedachte. Maar u moet goed begrijpen dat de wereld in het algemeen ervan uitgaat dat met de dood alles uit is. Nee, zegt de apostel, de Heer zal ook de doden oordelen. Of laten we precies bij de gedachte van de apostel Petrus blijven. Hij verwachtte de onmiddellijke wederkomst van Christus binnen diezelfde generatie. Oorspronkelijk verwachtte hij dat althans. En hij zegt dan ook in zijn tweede brief dat de Heer, dat het maar uitblijft. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? En dan zegt hij erachteraan, ja, de Heer vertraagt die belofte niet, want hij heeft nou eenmaal vastgesteld wanneer dat zal gebeuren. En dan zal iemand aan Petrus gevraagd hebben, maar Petrus, wij verwachten dat hij in onze generatie zou komen, en nou komt hij niet, en dan sterven wij, en dan? Dan hebben we dat koninkrijk niet. En dan zegt de apostel, nee, dat ligt anders. Wanneer de Heer komt, zal hij niet alleen de levenden oordelen, maar hij zal ook de doden oordelen. En dat is precies wat van Abraham gezegd werd en de zijnen dan in Hebreeën 11. Ze hebben de belofte niet verkregen. God had ze van alles beloofd, maar ze zijn gestorven, ze hebben de belofte niet verkregen. Maar dat is geen probleem. Want God komt ook om de doden te oordelen. Hij zal hen opwekken en ze zullen verschijnen voor de grote witte troon. En als ze geloofd hebben in het evangelie wat hen tijdens hun leven gepredikt werd, dan zullen hun namen geschreven staan nog steeds in het boek des levens, en dan zullen ze een erfenis hebben inderdaad straks op een nieuwe aarde. En zo niet, dan hebben ze een erfenis weer in de dood, en dat heet dan ook de tweede dood. Maar dat betekent dat alle doden inderdaad zullen verschijnen voor de troon van God. En dat is de reden waarom wij, bij wijze van spreken, vandaag een boodschap prediken die, om maar eens wat geks te zeggen, zijn uitwerking heeft over 2000 jaar of zo. Dat kan ik natuurlijk nooit zeggen, want zo lang duurt dat niet, meer inmiddels. Maar in de dagen van Petrus duurde dat wel zo lang. En daar gaat het maar om. En in de dagen van Noach werd de boodschap gepredikt dat de redding was op de weg zoals de Heer die bepaald had. En dat was de enige weg tot redding. En het is niet alleen zo dat die mensen pech hebben gehad dat ze niet in de ark gegaan zijn, want nou zijn ze verdronken. Want het volgende blijft waar, dat ze alsnog geopenbaard zullen worden. Niet voor de rechterstoel van Christus uiteraard, maar voor de grote witte troon. En dan zullen ze verantwoording af moeten leggen over het feit dat ze de boodschap tot redding die de Heer hen via de mond van de prediker der gerechtigheid, namelijk Noach, die boodschap die zij afgewezen hebben. Dat moeten ze verantwoorden. Het was de geest van Christus die was in Noach. En dat maakte Noach tot een prediker der gerechtigheid. Tussen het timmeren door zeg ik dan altijd maar. Hè? En van dat woord van God wat tot hen gepredikt is, zullen zij verantwoording af moeten leggen. En u ziet, de dood is niet het eind van de hoop die wij hebben. Integendeel, wij houden een hoop op de verheerlijking van Christus en een hoop op een nieuwe schepping enzovoort. Het is altijd zo geweest, daarom is altijd het evangelie verkondigd. En al zijn dan 6000 jaar lang tot op heden zo ongeveer de mensen gewoon allemaal netjes gestorven, zal ik dan maar zeggen. Dat wil niet zeggen dat God zijn belofte niet nakomt. En dat is de strekking van deze brieven van de apostel Petrus. Want dat zegt hij dan ook in zijn laatste hoofdstuk van zijn laatste brief. Hij zegt, er zijn we van die spotters die zeggen, ja, maar er verandert al 6000 jaar niks. Nou ja, 4000 jaar dan in de dagen van Petrus, tot op dat moment. Hij zegt, en waar blijft nou de belofte zijn de toekomst? Want sinds het begin der wereld blijven de dingen steeds zoals ze altijd al geweest zijn. Er verandert allemaal niks. Nou, zegt Petrus, dan zijn ze slecht op de hoogte. Want de hele wereld is al een keer door water vergaan. En toen had hij het even niet over de vloed van Noach, maar over een vloed die nog wat ouder was dan de vloed van Noach. Maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. He, dat is nou niet aan de orde. Maar hij zegt, er is dus wel degelijk wel eens wat veranderd sinds het begin der wereld. Hij zegt, en het zal ook in de toekomst gebeuren. Want in de toekomst zal de wereld niet meer door water vergaan, want dat is nou eenmaal beloofd. Maar de wereld zal wel vergaan door vuur. En de elementen zullen brandende versmelten. Bekende versen zijn dat. 2 Petrus 3. Zie. Dus wat hier nou onder woorden gebracht wordt, is dat er dus in de tijd of eertijds de boodschap gepredikt werd door de geest van Christus, laten we dan maar zeggen in Noach, om dan heel dicht bij deze brief te blijven, aan degene die leefden in de dagen van Noach. Maar ze trokken zich niks van die boodschap aan. Maar de boodschap was dat er redding was. Want daar gaat het om. En die redding houdt verband met een toekomende wereld. Want hoe dan ook, Noach en de zijnen, de weinigen, dat is ook onze troost hier in dit schriftgedeelte. Daar staat van de ark die werd toebereid, waarin weinigen, namelijk 8 zielen, behouden werden door het water. Het punt is dat Noach en zijn 8, om het maar zo te zeggen, inderdaad deze wereld moesten verlaten, de deur door moesten. Immers, zo was het toch, hè? Ze moesten eruit stappen, uit deze wereld. Ja, wij zeggen ze stappen in de ark, maar ze stapten uit deze wereld. En in de ark, ze moesten de wereld verlaten. Ik weet niet in hoeverre ze wisten van wat er daarna allemaal precies zou gebeuren. Wat ze wel wisten was natuurlijk dat er water zou komen, waardoor de mensheid in ieder geval zou worden uitgeroeid. He, dat was een duidelijke zaak. Maar of ze geweten hebben wat er daarna zou gebeuren, of dat ze altijd op die boot zouden moeten blijven leven, ik weet er allemaal niks van. Maar in ieder geval, ik vind het eng genoeg hoor, moesten ze de wereld verlaten, zo'n bootje ingaan, verhoudingsgewijs dus een bootje, he, de deur dichttrekken, de ramen dichttrekken, was verder niks te zien. En nou, dat was het dan. En dan maar afwachten. En zo zaten ze dan een jaar lang, meer dan een jaar lang, in de boot.
Ja.
Ja, we zitten niet graag in de boot natuurlijk, hè. Maar zij gingen de boot in. Naar menselijke normen. Maar de werkelijkheid was natuurlijk dat ze door die boot en door dat water gered werden. Dat is wat hier ook staat. Zie? Maar hoe dan ook, altijd is de boodschap gepredikt niet in verband met deze wereld, maar met een toekomende wereld. En dat geldt voor de dagen van Noach uiteraard ook. Er werd gezegd tot Noach, het is nog 120 jaar. En dan is het afgelopen. Dan komt het oordeel. De tijd was bepaald. Dat willen we vandaag aan de dag ook niet meer weten. Maar de datum stond vast, zal ik maar zeggen. De datum wordt trouwens ook keurig gegeven in de Bijbel. Hè? Ja, ja, de zoveelste van de zoveelste maand. Hè? Het is precies na te gaan wanneer dat was. Maar op het daartoe bestemde tijd zou dat oordeel komen. De boodschap die gepredikt werd had te maken met het vergankelijke van deze wereld. En dan moest Noach wel 120 jaar aan die boot bouwen. Hij kwam er zijn gewone werk niet meer toe, zou je zeggen. Hè? Maar hij moest 120 jaar die boot bouwen. Hij moest lijden in deze wereld. Hij predikte de gerechtigheid en die werd erom vervolgd. Daar kun je wel zeker van zijn. Maar hij werd behouden. En hij erfde een nieuwe wereld of een nieuwe bedeling, of hoe je dat dan maar precies zegt. Nou, dat is de hele gedachte. En zo komt de apostel dus terecht bij de geschiedenis van Noach. En hij zegt vers 20 zei hij, die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, want de Heer had gezegd, ik zal deze mensheid oordelen, maar ik geef hem nog 120 jaar. Dat wil zeggen, dat was langmoedigheid van God. Er werd een oordeel aangekondigd, maar het zou nog een bepaalde tijd duren. En dat vergelijkt de apostel met onze dagen, waarin een oordeel over de wereld is aangekondigd, een oordeel over alle op aarde levende mensen. Alleen, er staat een vaste termijn voor. En die termijn, die periode, tot aan dat moment wordt genoemd de langmoedigheid Gods. Die langmoedigheid Gods, die was 120 jaar in de dagen van Noach. En in onze dagen is het pakweg zo'n 2000 jaar, daar ga ik nou niet verder op in. Maar die periode waarin wij leven, de bedeling waarin wij leven, wordt aangeduid met dezezelfde term, de langmoedigheid Gods. God vertraagt zijn belofte niet, zegt de apostel in de volgende brief, hoofdstuk 3. God vertraagt zijn belofte niet, maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. En hij heeft ongetwijfeld nog steeds de geschiedenis van Noach in gedachten. De Heer was langmoedig over de mensheid. Hij wilde niet het enige verloren gaan. En 120 jaar lang werd er gepredikt aan de mensen dat er redding was wanneer men ging in de ark. Nou, dat weinig succes, er waren er precies 8. Die zeggen altijd maar zo, wij hebben gewonnen, wij zijn met meer dan 8. Ik ben tenminste met 9 man hier naartoe gekomen, dus hè. Ja, wij als gelovigen hebben nog helemaal niet te klagen. Wij staan niet zo alleen als Noach. Het valt nog wel mee, eigenlijk. Maar het neemt niet weg dat ook wij een minderheid zijn. Dat is wat eerst gezegd wordt, waarin weinige zielen behouden werden. We hebben maar weinig mensen gered. En er staat erbij tussen haakjes 8. Want 8 is nou eenmaal het getal van de opstandingen van de nieuwe schepping. Daar ging het om. Ze werden behouden, uiteraard 8. 8 zielen werden behouden. door het water. En dat is nou zo frappant. U weet waarschijnlijk allemaal inmiddels dat ik op de zondagschool geweest ben vroeger. En daar heeft men mij dat verhaal van Noach ook verteld. En kijk, en wat mij is bijgebleven, zomaar gevoelsmatig, hè, wat is blijven hangen, is dat de wereld verging door water. Ja, dat was het meest imposante. Dat spreekt het meest tot de verbeelding. Dat gebeurde. De wereld verging door water, zeggen we dan. Nou, het is helemaal niet waar eigenlijk, want de wereld verging niet. Want we leven nog steeds in precies dezelfde wereld als die wereld die toen onder water liep. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar in ieder geval, de mensheid werd uitgeroeid door water. Maar wat had moeten blijven hangen, was dat de mensheid gered werd door water. Ja, de mensheid. Oh ja, het was Noach met de zijnen. Noach en zijn achttal, maar wij zijn allemaal afstammelingen van Noach en zijn achttal. Dat wil zeggen, als hij er niet geweest was, waren wij er ook niet geweest, was er geen mensheid meer geweest. De mensheid werd gered door water, dat staat hier ook. Noach en zijn achttal werden behouden door het water. Want precies datzelfde spul waardoor, als het ware, de wereld verging, diende tot redding van Noach. Het was gewoon water. Heel alledaags goedje zou ik willen zeggen. Er is niks bijzonders. Nou, er is wel een boel bijzonders aan. Maar, nou ja, het is heel gewoon, hè. Wij weten allemaal wat dat is. Gelukkig. Maar de mensheid verging het door, zegt de ene kant. En de andere kant zegt, de mensheid werd het door behouden. Hoe komt dat nou? Vanwaar het verschil? Wat voor verschil is er tussen Noach en zijn achttal en de mensheid van zijn dagen, zijn eigen generatie? Nou, zegt Hebreeën 11, dat is makkelijk genoeg. Want door het geloof heeft Noach, enzovoorts, de ark toebereid. Want die was door goddelijke aanspraak vermaand, staat er. Ja. God had tot hem gesproken en Noach geloofde wat God gesproken had en hij nam zijn maatregelen. En in dezelfde tijd dat de boodschap tot redding gepredikt werd aan de wereld, werkte Noach aan die redding. Hij was daarbij betrokken. En hij bouwde de ark. En hij werd gered. Wij zouden zeggen omdat hij zo mooi die boot getimmerd heeft. Maar het verhaal zegt, de Bijbel zegt, nee, niet omdat hij dat werk gedaan heeft, maar omdat hij geloofde. Als je niet tot eerst geloofd had wat God gezegd had, was er niks van terechtgekomen. En zo is het nou maar net. En het water wat in feite de generatie van Noach vernietigde, datzelfde water werd tot redding van Noach en zijn achttal. Niet omdat dat water nou ineens zich anders gedroeg, daar was geen verschil tussen. Maar het verschil zat hem in Noach. Daar gaat het maar om. En wat nou gezegd wordt, is dus dat de oude mens uitgeroeid wordt, omkomt in water. We moeten bang zijn voor water van nature. En pas later leren we dat we water tot ons nut kunnen gebruiken en dat we er ons wel goed in kunnen redden als we tenminste de adviezen in acht nemen die ons gegeven worden. Ja, behalve heel kleine baby's die schijnen vanzelf te kunnen zwemmen, maar ik durf nooit de proef op de som te nemen. He, maar men heeft mij dat wel eens gezegd. Maar dat is ook wat van kinderen in de schrift gezegd wordt, dat ze geloven. Want het is natuurlijk een duidelijke zaak dat dat water, zoals altijd in de schrift, een beeld is van het woord van God. God sprak tot Noach in woorden, Noach geloofde het woord van God en Noach werd door dat woord gered. Of zullen we zeggen, hij werd gered door het water. Dat staat hier. Hij werd gered door het water. Maar het punt is dat het water een beeld is van het woord van God. En vergis je niet, het woord van God is een woord wat de mens veroordeelt. De geboden, Gods geboden, veroordelen de mens. En van de wet wordt gezegd, ja, door de apostel Paulus, maar die had er juist verstand van. Door Paulus wordt gezegd over de wet, dat het is een bediening des, ja, des doods, ja, bediening des doods. De wet veroordeelt de mens ter dood, de wet brengt de mens ten dood. En toch zegt de schrift dat de geboden, de woorden die God gesproken heeft, ten leven zijn. Doe dit en gij zult leven. En hetzelfde woord van God, dat aan de ene kant de mens veroordeelt en een bediening des doods is, hetzelfde woord van God is aan de andere kant een bediening des levens. Maar het verschil zit hem niet in het woord van God in principe, het verschil zit hem eigenlijk in geloof. Ja. Wie gelooft is uitverkoren, zegt de schrift. Wie gelooft wordt behouden. Wie gelooft wordt rechtvaardig gerekend. Wie gelooft heeft hoop. Wie gelooft is met Abraham een erfgenaam der wereld.
Ja.
En er komt er wel oordeel in deze wereld. En er worden wel... Dan hebben we misschien lijden in deze wereld. Dan lijden we misschien smaadheid in deze wereld. Nou, dat was met Noach ook zo, maar zo wat? Ze zullen hem best gevraagd hebben, dat is mij op de zondagsschool verteld namelijk. Ze zullen hem best gevraagd hebben, waarom doe je dat nou, Noach? Waarom bouw je die boot nou in je achtertuintje? Hè? Nou, je moet een grote tuin gehad hebben. Er was geen water in de buurt, hoogstwaarschijnlijk. Hè? Want dat vind je nou helemaal in het Midden-Oosten niet zomaar bij je deur. Maar die man die bouwde daar een boot en dan zal hij wel gezegd worden, komt omdat het straks gaat regenen. Nou ja, dat zeggen ze bij ons ook wel eens. Maar meestal als het al regent, want dat doet het meestal natuurlijk. Maar, hij deed dat nou eenmaal. En hij getuigde ervan. Hij vertelde gewoon als het hem vroeg, en zullen we zeggen, die man is gek, want het heeft nog nooit geregend. Het zal morgen ook wel niet gaan regenen en over 120 jaar ook niet. Want het waren precies diezelfde soort mensen die de apostel Petrus aanhaalt in 2 Petrus 3. Wanneer hij zegt, ja, er zijn van die spotters die zeggen dat het vanaf het begin der schepping alles zo blijft als het altijd al geweest is. Dus het heeft nooit geregend en het zal dus in de toekomst ook waarschijnlijk wel nooit regenen. He? Dat is het geloof van de wereld tot vandaag aan de dag. De aarde is nog nooit vergaan, hij zal dus in de toekomst ook wel niet vergaan. Bouwen ze de evolutietheorie op en dan meer van dat soort onzin. Hè? Nou, daar moeten we eigenlijk helemaal niet over praten, want het is onzin. Maar goed, maar datzelfde soort slagvolk, dat leefde in de dagen van Noach. En ze hebben die mannen uiteraard verguisd. Ze hebben hem belachelijk gemaakt. Zullen misschien in cabaretprogramma's liedjes over hem gezongen hebben en meer van dat soort dingen, hè. Ja, geloof, dat denk ik wel eigenlijk. Hè? In ieder geval vandaag zouden ze zulke dingen doen. Maar hij werd gered. Want hij geloofde. Hij werd gered door het water. Hij had zijn vertrouwen gesteld in het woord van God. En datzelfde water waarin de mensheid verdronk, zijn generatie verdronk. Datzelfde water, daardoor werd hij gered, want hij dreef erop. Ja, want hij kende misschien de wet van Archimedes ook, hè? Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld, ondervindt een opwaartse druk. Hè? Ja, maar denk erom dat dat een geestelijke wet is. Natuurlijk, dat is een wet van de oude schepping, maar pas hem nou een keer toe op de nieuwe schepping. Wanneer wij geheel of gedeeltelijk gedompeld worden in het woord van God, dan ondervinden wij een opwaartse druk, of niet soms? Hè? Ja, dan drijf je, dan overleef je. Dan is deze wereld niet zo belangrijk meer voor ons. Dan word je daar bovenuit getild. Je weet wel niet waar je terecht komt. Dat was met Abraham al zo. En dat was met Noach ook zo. Hij wist het ook niet. Kost hem later wat moeite om te vinden dat hij waar hij terecht gekomen was. En het leuke is dat men tot vandaag de dag nog steeds zoekt waar Noach eigenlijk terecht gekomen is. Dat vind ik zo leuk, hè. Op de Ararat. En die mensen maar zoeken of de boot er wel ligt, hè. Dat zullen mij nou net een zorg zijn. We hebben dat ding niet meer nodig. We hebben die boot niet meer nodig. We hebben een ander schip. He? Dat schip waarvan deze ark een beeld was. Het moet duidelijk zijn dat deze ark een type is van Christus zelf. Die het woord geloofde. Die door goddelijke aanspraak vermaand was. En de juiste maatregelen genomen heeft waardoor de mensheid behouden geworden is. Door het woord. Door het water. Nou, daar heeft de apostel het hier over. En dan zegt hij in vers 21... waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Dat wil zeggen dat wij aan de ene kant kennen de geschiedenis van de zondvloed, die door Noach werd overleefd. Hij ging op in de wateren als het ware, maar hij was in de ark en hij werd dus gered. Hij overleefde de wateren. En een tegenbeeld daarvan, het andere kant van het verhaal, is dat van de doop. Dat zegt de apostel hier. Wij kennen ook zo'n beeld. Dat is niet zo erg lang geleden, zal ik dan maar zeggen. Dat is in onze tijd inderdaad ook nog van kracht. Er staat waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Noach werd niet gedoopt, niet in die zin dan. Maar Noach werd gedoopt in de wateren van de zondvloed. En hij werd gered. En wat de apostel er tegenover stelt, is een heel eenvoudige analogie. Hij zegt gewoon, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Ook wij worden behouden door water. Nou ja, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams. Dat is de meest eenvoudige verklaring die ooit aan de doop gegeven wordt. Namelijk dat het een bad is, waarin men zich wast. Maar nee, zegt de apostel, dat is het niet. Zo zit het niet. Dat was wel een normale Joodse verklaring, zal ik maar zeggen. Een bad, een rituele reiniging. He? Maar dat is het niet. Hij zegt, nee, het is niet een aflegging van de vuiligheid des lichaams. Maar het is een vraag van een goed geweten tot God. En dan is hij terug bij vers 16. Hebt een goed geweten. Ziet u? De apostel blijft bij zijn onderwerp. Spreekt over het lijden van de gelovigen. En hij zegt, wees eerlijk tegenover de Heer. Accepteer het woord. Doe geen concessies. Getuig van de hoop die in je is als men het vraagt. En zie niet op die anderen, maar zie op de Heer alleen. En dan was er wel een minderheid die behouden werd in de dagen van Noach. Het is ook een minderheid vandaag. De waarheid wordt niet bepaald bij meerderheid van stemmen. De waarheid is niet democratisch. Daar hebben we ook niks mee te maken. De waarheid is theocratisch. De waarheid is God. En dus de waarheid is Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat is allemaal gelijk uiteraard. De weg dwars door de wateren. En daarom leven. Want leven komt nog altijd uit water tot stand. Dat is altijd zo geweest. Dat is vandaag aan de dag nog zo. Want leven komt tot stand via het woord van God. En zo werd, om zo te zeggen, werd Noach als het ware wedergeboren, dwars door de wateren. Mozes werd later wedergeboren, als het ware, dwars door de wateren van de Nijl en nog later dwars door de wateren van de Schelzee. En later was het Jozua, die precies dezelfde weg ging, dwars door de wateren, met het volk Israël uiteraard, in dit geval van de Jordaan. Maar allemaal een beeld van dood en opstanding. Allemaal precies dezelfde waarheid. Het komt nog veel vaker in de schrift voor, maar alleen spreekt het dan minder tot de verbeelding. Maar het is dus dezelfde waarheid. En zo ook hier, de apostel zegt, het tegenbeeld van de zondvloed, namelijk doop, behoudt ons nu ook. Die een vraag is van een goed geweten tot God. Want het blijft natuurlijk zo, dat als er staat, het tegenbeeld, de doop behoudt ons, dan zijn er altijd mensen die zeggen, dat kan niet, want wij worden niet behouden door de doop. En dat is waar, wij worden niet behouden door de doop. Dat doet niks aan onze zaligheid toe of af. Wij worden gerechtvaardigd door Christus. Of van mijn part door onze doop in Christus. En dan praat ik over geestelijke dingen uiteraard. Wij worden behouden omdat we vereenzelvigd zijn met Christus. Omdat we in Christus zijn. Of nog anders, omdat we in de ark zijn. Dat is het. Dus, maar wij hoeven niet meteen te zeggen van dat kan niet waar zijn. Het is wat de apostel zelf zegt, zo is het ook niet. Hij haalt eerst het beeld aan, hij vergelijkt het en zegt het tegenbeeld van de zondvloed is de doop die ons behoudt. Hij zegt nou ja, niet natuurlijk die letterlijke doop, niet het proces als zodanig. Hij zegt maar, ik heb het over de vraag van een goed geweten tot God. Door de opstanding van Jezus Christus. En wat de apostel naar voren brengt is heel duidelijk. Ja, mensen vinden het niet duidelijk omdat ze het te ruim vinden, wat de apostel hier zegt. Maar het is wel duidelijk, want het is namelijk ruim. Er staat nergens in de schrift geleerd dat wij als gelovigen levend onder de bedeling van de genade behouden worden door de doop. Of dat de doop in water een voorwaarde is tot onze zaligheid. Dat is absoluut niet waar. Maar wat wel gezegd wordt hier bijvoorbeeld, is dat de doop de vraag is van een goed geweten tot God. De gedachte is een heel eenvoudige. Als onze gewetens gereinigd zijn, als wij verlost zijn van onze zonden, als wij gerechtvaardigd zijn voor God en daarom een rein geweten hebben verkregen, dan is het resultaat daarvan dat er gevraagd wordt of dat wij vragen om de doop. Waarom? Wel, omdat die doop de hele Bijbel door in principe voorkomt. Sommigen zeggen dat Johannes daar de uitvinder van is, maar dat is ook al niet waar. De doop kwam onder het oude verbond zelfs voor en was daar een officiële instelling. Alleen er werd een kleine variant op toegepast bij de aankondiging van het nieuwe verbond. Want bij de aankondiging van het nieuwe verbond door bijvoorbeeld Johannes de Doper werd de doop, het proces van de doop zodanig gewijzigd dat men gedoopt moest worden. Men moest zich laten dopen, terwijl het voorheen zo was dat men zichzelf moest dopen. Men moest zelf in het water gaan, men moest zelf ondergaan, zal ik dan maar zeggen. Men moest zichzelf ritueel reinigen. En wat Johannes de Doper leerde, die zei, je wordt wel gereinigd door water, maar niet als je het zelf moet doen. Want als je zelf probeert te werken der wet, wat immers het woord van God is, probeert te handhaven, te volbrengen, wel, dat gaat niet, want je kunt je eigen gerechtigheid niet oprichten. Hij zei, je moet wel in het water. Het heeft wel te maken met de geboden van God, het heeft wel te maken met het woord van God, dat is waar. Maar je moet er niet zelf in gaan op eigen kracht, je moet het laten doen. En daarom heet sindsdien de doop van Johannes. Johannes de doper doopt anderen. Hij zegt, bekeert u en laat u dopen. Met de klemtoon niet op dopen, maar met de klemtoon op laat u dopen. Onder het oude verbond moest men zichzelf dopen. Maar hij zegt, bekeert u en laat u dopen. Laat het door een ander doen. Laat uw zonden wegnemen. Laat uw zonden afwassen, om bij dat heel eenvoudige beeld dan te blijven. Daar gaat het om. En daarom doopte Johannes ook in de naam van een ander. Want degene die werkelijk doopt, degene die werkelijk zonden afwast, is de Heer zelf. Of is God zelf, of is de Geest zelf, dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Het is God die dat doet. En daarom doopte Johannes in de naam van een ander. En wat hier naar voren gebracht wordt is, dat als iemand tot geloof komt, dat het dan voor de hand ligt, dat als hij een rein geweten heeft, dat hij vraagt om de doop. Niet omdat het een specifiek gemeentelijke instelling is, want dat is absoluut niet waar. Maar omdat het een universele geestelijke waarheid uitbeeldt, dat de zondaar gered wordt door het woord van God. Dat hij onder moet gaan in dat woord van God. Of, anders gezegd, dat hij zich moet laten veroordelen tot de dood door dat woord van God. Maar dat hij vervolgens nieuw leven uit datzelfde woord moet ontvangen. En ik zit nog steeds in de Petrusbrief, want dan lees ik weer 1 Petrus 1. Helemaal het begin van de brief, waar staat... In vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Hebt u weer door de geest. Tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij namelijk die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Kortom, hier in dit leven lijden wij en het gaat allemaal voorbij. Het is tijdelijk, het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat woord van redding. Redding door de wateren van de zondvloed in de tijd. Redding door de wateren van de doop. Maar uiteraard niet in zijn letterlijke toepassing, want Noach kreeg geen eeuwig leven doordat hij in de ark ging. Maar het gaat om de geestelijke betekenis ervan. En iemand die afdaalt in het doopvond, zal ik dan maar zeggen, in wat wij dan wel eens noemen het watergaf en daaruit weer opstaat, die wordt daardoor niet gered. Absoluut niet. Maar hij werd gered door de geestelijke waarheid die door de doop wordt uitgebeeld. Namelijk dat men nieuw leven ontvangt na de dood. Dat men moet sterven en opstaan vervolgens. Dat is de eenvoudige gedachte. Moet gaan in de dood om vervolgens daaruit op te staan. Maar tegelijkertijd, want in wezen is het volstrekt hetzelfde, dat men zich moet overgeven aan het woord. En dat men door dat woord wordt wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. Dat is waar dit schriftgedeelte over spreekt. En dan gaat het verder in de volgende verzen van 1 Petrus 3 met te wijzen op de positie van Christus. Christus die zelf die weggegaan is in de dood en daaruit opgestaan is en die nu zit aan de rechterhand Gods. En dan wordt hij dus weer als voorbeeld aangehaald. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Namelijk met de gedachte, wapen u met de gedachte dat het normaal is dat een gelovige leidt in deze wereld. Dat is de gedachte. Maar dat wij een boodschap hebben ontvangen. Zoals zelfs de mensen in de dagen van Noach. Een boodschap tot redding. Een boodschap in verband met de nieuwe wereld. En of we nou levend overblijven tot de Heer wederkomt of dat we voor die tijd ontslapen. De Heer komt om de levende en de doden te oordelen. Die hoop blijven wij houden. En Abraham is duizenden jaren geleden overleden en Noach ook trouwens. Maar ze verwachten nog steeds die stad die fundament heeft. Het is een korte tijd geleden. Een weinig tijd, een korte tijd, zo zegt de apostel Petrus het ook in zijn brieven. Maar wij wachten op zijn verschijning. Omdat we nieuw leven hebben ontvangen. Wel, De doop is niet verplicht. Het is geen eis van God. Al is het wel zo dat een rein geweten staten vraagt om de doop. Omdat hij daarmee, symbolisch, ritueel van mijn part, bevestigt de weg die God gegaan is met de zondaar. Met Christus in de eerste plaats, die ook in een doop gedoopt werd, staat er. Terwijl daarbij alleen maar gedacht werd aan zijn lijden en sterven en opstanding. Het is de weg die God ging met degene die voor ons tot zonde gemaakt werd. Het is de weg die God ging met elke gelovige. Namelijk, hij gaf hem over in de dood. En hij gaf hem vervolgens daarna nieuw leven. En de doop is in feite de enige Bijbelse wijze om die weg die God voor heeft met de zondaar te accepteren. De Bijbelse methode blijft nog altijd dat als iemand tot geloof komt, hij dat doet door zich te laten dopen. Daadwerkelijk. Door voor de laatste maal met zijn lichaam, zal ik maar zeggen, een daad te stellen en af te dalen in het water. Het voorbeeld van Filippus is duidelijk genoeg. Hem werd verklaard wat de betekenis was van Jesaja 53. De betekenis was dat de Messias zou komen om te lijden en te sterven om daarna op te staan. En de man zag water en zei, kijk, daar is water. Kan ik niet gedoopt worden? En dan wordt er hem gevraagd, indien gij van harte gelooft, dan wel. Je moet eerst geloven. Dan is je geweten gereinigd. Sta je recht tegenover God. Dat is de eerste vraag en het wordt daar geïllustreerd in die geschiedenis. De man vraagt zelf, kan ik gedoopt worden? Wat verhindert mij? Nou, dat verhindert ons niks. Wanneer we geloven in het volbrachte werk van onze Heer Jezus, wanneer we geloven in zijn lijden, sterven, zijn opstanding, wanneer we geloven dat hij de enige ark is waardoor wij gered worden, dan is er geen verhindering om gedoopt te worden. Integendeel, dan is dat zelfs de vraag van een rein geweten tot God. Dat is een daad die gesteld wordt, och niet tegenover u, al ben ik blij dat u met zo'n grote getale gekomen bent, maar het is een daad enkel en alleen tegenover de Heer. Het is een antwoord aan de Heer. Dat we instemmen met de weg die hij met ons gegaan is. Ik wil niet eindigen voor u uit te nodigen om u te laten dopen. Zie, daar is water. Wat verhindert u? Vermoedelijk niks. Alleen kost het misschien wat tijd voordat u dat in de gaten hebt. Maar wat verhindert u? En zo goed als wij het evangelie brengen en de mensen uitnodigen om ter plekke hun knieën te buigen voor de Heer en tot geloof te komen, zo nodig ik u nu uit om, indien u gelovige bent of wanneer u het nu wilt worden, om u inderdaad te laten dopen. Daar is alle gelegenheid toe. Amen.